verder. We zijn ondertussen in hoofdstuk 11 aanbeland. En nu komen we in het tweede gedeelte van waarvan ik in het begin het overzicht heb gegeven. Dus herinnering, links kolom, rechts kolom, met die fotokus, de tekening. Dus nu komen we in het gedeelte van de aardfase. En daar gaan we wel wat meer tijd aan besteden. In hoofdstuk 11 lezen we dan vanaf vers 10 de nakomelingen van Sem. Dat is dat Hebreeuwse woord waarvan ik in het begin gezegd had wat die onderverdeling in het boek zelf maakt. En die wordt natuurlijk met een reden gegeven, want we willen komen bij de persoon van Abraham. En Abraham is een nakomeling van Sem. En dan zien we ook bijvoorbeeld in vers 26 van hoofdstuk 11. Toen Terach 70 jaar geleefd had, verwekte hij Abram, Nachor en Haran. En dit zijn de nakomelingen van Terach. Terach verwekte Abram, Nachor en Haran. En Haran verwekte Lot. En Haran stierf bij het leven van zijn vader Terach in zijn geboorteland in Ur der Chaldeeën. En Abram en Nachor namen zich vrouwen. De naam van Abrams vrouw was Sarai en de naam van Nachors vrouw was Milka. De dochter van Haran, de vader van Milka en Jitka. Sarai nu was onvruchtbaar en zij had geen kinderen. En wat doet Terach, dus de papa van Abraham, wat doet hij? Hij gaat met zijn familie, en ik moet even wel zeggen, deze kaart heb ik mogen gebruiken van de website, er staat er wat vager op aantekeningen bij de Bijbel. Dus en ik wil dat ook even meegeven, ik mocht dat zomaar gebruiken van die mensen, dat is ook een dankwoordje eigenlijk aan hen, van aantekeningen bij de Bijbel. En hier staat eigenlijk de reis van Abraham op. Maar hij woonde dus met zijn familie in Ur, met zijn papa en zijn broers. Hij gaat verhuizen naar Haran. Dat was weer uitgelezen. Er wordt ook gezegd in de stamboom dat Sarai zijn vrouw onvruchtbaar wordt. Dat heeft een reden. Dat wordt niet zomaar gezegd, maar dat gaat zelfs een belangrijke rol in het verhaal spelen in het leven van Abraham en van Sarai. Nu, hij woont daar, nou, ik heb hier nog even die, wat ik hier juist zei. Ze gaan in Haran wonen. Die gaan we nog een paar keer tegenkomen, omdat ik vind het belangrijk dat we er ons kunnen een beeld van maken van wat die stamboom is. Want soms lezen we namen en we gaan verder in een verhaal en we kunnen eigenlijk niet goed begrijpen wie is. Wel, je hebt de papa Terach, die heeft drie zonen, Abraham, Nachor en Haran. Abraham is getrouwd met Sarah en Haran heeft Milka als dochter en Lot als zoon. En die gaan we zelfs ook in het verhaal tegenkomen. De rest dat is voor daarna. Maar Abraham is daar fijn aan het leven. In Haran. Heeft alles naar wens. 75 jaar oud. En daar komt God. En God geeft hem in hoofdstuk 12 vers 1 een opdracht. Hij zegt tegen Abraham: ga uit uw land. En uit uw maagschap en uit uw vaders huis naar het land dat ik u wijzen zal. Ik zal u tot een groot volk maken en u zegenen en uw naam groot maken en gij zult tot een zegen zijn. Ik zal zegenen wie u zegenen en wie u vervloekt zal ik vervloeken en met u zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend worden. Dus dat is een drievoudige belofte, zo wordt die ook genoemd. Dus Abraham zal zijn nageslacht zal een heel groot volk worden. We zouden een land in bezit kunnen gaan nemen. En in Abraham zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend worden. Dat is, daar gaan we niet verder bij stilstaan. Maar dat is eigenlijk een beeld en een verwijzing naar Jezus die zou gaan komen. Dat is het Nieuwe Testament deel. Dat is vandaag niet belangrijk. Maar beeld u in. Je woont vandaag allemaal ergens. Bijvoorbeeld, anders wordt gespaard. En God zegt tegen u: voilà, ik wil dat jij gaat vertrekken naar een land dat ik u ga wijzen. Dus je weet nog niet eens waar je naartoe gaat. En God zegt: laat alles achter. En vertrek. Wat gaat je doen? En wat doen moeten we erover nadenken? Want wij praten wel over het geloof van Abraham. Oh ja, Abraham, ja, die had geloof, want we lezen in de Bijbel die had geloof. Maar probeer je eens in te beelden wat voor geloof die man had. God zegt, ga naar een land. En ik beloof dat je talrijk gaat maken, je nageslacht gaat wonen in dat land. En Abraham naar alles achter. En hij vertrekt dat geloof. Geloof is dat je een vertrouwen hebt in God. En in wat God zegt. Je begrijpt het misschien niet altijd. Je weet niet wat er gaat komen. Maar God heeft iets gezegd. En omdat God het gezegd heeft, zegt geloof, wat God zegt is altijd goed. En ik moet dat gehoorzamen. En dat is het geloof wat Abraham doet. En dan eigenlijk, nog het schoonste van al, hij mag zelf niet in het land gaan wonen. Als eigenaar. Hij mag in het land wat God hem beloofd heeft, wel gaan wonen. Maar als een vreemdeling. Als iemand die daar rondtrekt. Zou je alles opgeven om ergens te gaan wonen als een nomaat? Als iemand die geen vaste verblijfplaats heeft? Dat is wat Abraham zegt. En hij woont dan daar in dat land. En wacht, ik zal hier even terug naar het kaartje gaan, dan kunnen we het er even inbeelden. Dus, hij woonde daar. Dit is het land waarvan God zei dat hij beloofde dat zijn nageslacht in bezit zou gaan nemen, het land Israël, waar hij als een vreemdeling zou gaan vertoeven. We gaan zien dat hij ook naar Egypte gaat. Dat is waar hoofdstuk 12, of waar we nu in hoofdstuk 12 aan toe zijn gekomen. Dan kunt u dat een beeld vormen. Hij komt vandaar, met zijn familie naar daar. God zegt hem, als hij hier woont, ga naar daar. Hij vertoeft daar, en nu gaat hij ergens naar daar. Hij woont daar in dat land, dat beloofde land, als een vreemdeling. Hij verluistert naar God, maar er komt een hongersnood. Tuurlijk, als je honger hebt, moet je zorgen dat je eten hebt. Dus Abraham denkt na, en wat doet hij? Hij vertrekt naar Egypte. En hij gaat in Egypte wonen, maar in vers 11 van hoofdstuk 12 lezen we, toen hij op het punt stond Egypte binnen te trekken, zeide hij tot zijn vrouw Sarai, zie toch, ik weet dat jij een vrouw bent, schoon van uiterlijk. Sarai was een schone vrouw. Wanneer de Egyptenaren u zien, zullen zij zeggen, dit is zijn vrouw, dus ze zullen mij doden. En u in het leven laten. Dus Abraham dacht, ja, mijn vrouw is zo schoon. Als ik in Egypte kom, die zullen het wel geweten hebben. Die zien ook graag schone vrouwtjes. Meid en mijn vrouw mag blijven leven. Ja, dat gaat niet de bedoeling zijn. Hij zoekt een oplossing. Wat is een oplossing? Zeg tegen die Egyptenaren dat je mijn zuster bent. Ah ja. Dan zullen ze die niet komen halen. Dat was nog niet helemaal gelogen ook nog niet. Want zij was een halfzuster. Dat zullen ze zelfs doen. Maar het was misleiding. Want Sarai was wel degelijk zijn vrouw. En wat hij wilde doen, was de Egyptenaren misleiden, dat zij niet zijn vrouw was. Maar goed, hij dacht zo zijn leven te kunnen redden. En hij komt in Egypte en de Egyptenaren zien zijn schoon vrouwtje. En ja, die komen haar halen. Die nemen haar. Maar God grijpt in. En God, in vers 17 lezen we dat, die sloeg de farao om een zware plage. Waarom? Omwille van Sarai, de vrouw van Abraham. En farao die roept Abraham, die zegt, wat heb je mij aangedaan? Waarom heb je dat niet gezegd dat dat je vrouw is? Er wordt ook niet verteld hoe hij dat te weten is gekomen. Maar hij is het te weten gekomen. En hij zegt in vers 19, waarom heb je mij gezegd, zij is mijn zuster, zodat ik haar mij tot uw vrouw genomen heb. En hij stuurt hen weg. We zijn nog maar welkom op dat moment in Egypte. Dus, wat doet Abraham? Hij vertrekt terug naar richting Canaan. En hij is rijk. Hoofdstuk 13 lezen we dat hij zeer rijk was. Hij had zilver, goud. Hij had een hoop vee. En Lot, de zoon van zijn broer, dus zijn neefje, die was ook bij hem, die was meegegaan uit Haran naar Canaan, ook naar Egypte, nu weer terug. Maar Lot had ook heel veel vee. En er komt een probleem in vers 6, het land liet niet toe dat zij tezamen bleven wonen. Want hun haven was talrijk, zodat zij niet tezamen konden wonen. Abraham was ouder. Hij was te oud. De oudste. In vergelijking met Lot. Lot was jonger. Abraham was degene die eigenlijk Lot onder zijn hoede had genomen. En Lot had heel veel te danken aan Abraham. En als Lot al iets had, dan was dat mede om wat Abraham hem had gegund. En kijk eens wat voor een persoon Abraham was. Dat is ook weer een heel belangrijke les voor ons. Want het land, er komt twist tussen de herders en er is te veel vee. En het land laat niet toe dat ze samen blijven. Kijk eens in vers 9 wat voor een keuze Abraham aan Lot geeft. Ligt het gehele land niet voor u over? Scheid u toch van mij af. Het zij naar links, dan ga ik naar rechts. Het zij naar rechts, dan ga ik naar links. Toen sloeg Lot zijn ogen op en zag. Waar hebben we het nog gezien? In het begin, dat iemand iets zag. En toen ze het zag, ik heb het al verhaald, toen gebeurde het. Lot zag het hele land dat voor hem was. En hij koos zich het land dat er het beste uitzag. Het land dat het beste was voor zijn vee. Het land waar hij de beste mogelijkheden had om nog rijker te worden, om comfortabel te leven. Maar uit respect, als jongeling, wat had je moeten doen? Zou ik zeggen. Als een oudere u een keuze geeft, uit respect zou ik als jongere moeten zeggen, nee, jij hebt mij zoveel geholpen, ik ben onder uw hoede geweest, en daar is het beste plan, dat behoort u. Dat is respect. Lot was niet respectvol in deze beslissing. En hij kiest zich het beste. En wat zien we in vers 12, Abraham bleef wonen in het land Canaan, en Lot vestigde zich in de steden van de streek, en sloeg zijn tenten op tot bij Sodom. Leg even de nadruk op tot bij Sodom. Maar in Sodom, dus waar Lot zeer dichtbij was gaan wonen, vers 13, de mannen van Sodom nu waren zeer slecht en zondig tegenover de Heer. Oké, we worden dat verteld. Het verhaal gaat even verder. Want hun leven gaat door. Er komt een oorlog in het gebied waar koningen strijden tegen de koningen van Sodom en Gomorra en nog een paar anderen. En Lot met heel zijn gevolg wordt meegevoerd. En wat doet Abraham? Wat zou jij doen als iemand u onrespectvol heeft behandeld? Gaat jij voor die zorgen? Gaat je goed zijn? Gaat je het beste met die voorhebben? Waar Abraham die bevrijd wordt. Die gaat met eigenlijk heel zijn geweld, met zijn macht, met alles wat hij had, ging die Lot bevrijden en het lukte hem ook. En Lot blijft rustig verder wonen waar hij woont. In vers 18, daar ga ik niet te lang in stilstaan, daar ga ik even overheen gaan. In hoofdstuk 15, daar zien we dat de belofte die gedaan wordt aan Abraham opnieuw wordt herhaald. Want wat lezen we in vers 1? Hierna kwam het woord des Heren tot Abraham in een gezicht. Vrees niet, Abraham, ik ben uw schild, uw loon zal zeer groot zijn. En Abraham zei de Heere, Heer, wat zult gij mij geven daar ik kinderloos heen ga? En de bezitter van mijn huis, dat zal deze Damascener Eliezer zijn. Dus God had beloftes gedaan, weten we niet, maar ze zijn al oud. En hij had nog altijd geen kind. Ja, als u nageslacht talrijk gaat worden, dan gaat je ergens moeten beginnen. Dan gaat er toch een zoon moeten gaan komen. En Abraham dacht bij zichzelf, ja God, jij belooft dat wel, maar weet je wat, ik heb nog geen kinderen, dus eigenlijk misschien moet je zeggen, mijn knecht, dat zal dan mijn nageslacht zijn, mijn knecht, Eliezer. En hij zegt in vers 3, Abraham zeide, zie mij, heb jij geen hart gegeven, en nu moet het onderhorige mijn erfgenaam zijn. Maar wat had God gezegd? God zegt, ik ga u nageslacht zegenen. Had God gelogen? Had God zich vergist? Abraham dacht misschien dat God iets anders in de gedachten had. En hij stelt zijn knecht voor. Maar God zegt in vers 4, en die het woord dat Heer kwam tot hem, deze zal uw erfgenaam niet zijn. Dus niet de knecht, maar uw lijfelijke zoon, die zal uw erfgenaam zijn. En dan zegt hij ook, kijk naar buiten, kijk naar het getal van de sterren. zo talrijk zal uw nageslacht zijn. En wat doet Abraham in zijn vers 6? Hij geloofde in de Heer en hij rekende het hem toe als gerechtigheid. En als we zelfs gaan zien hoe het geloof van Abraham is, dan denk ik dat we daar een beeld van ons eigen geloof in mogen herkennen. Ik ben ervan overtuigd dat Abraham God geloofde. Abraham wist niet altijd wat God bedoelde. En Abraham heeft bij momenten in zijn leven dingen geprobeerd om Gods wil te doen uitkomen. En hij heeft dat moeten leren door de fouten die hij gemaakt heeft. In vers 13 wordt er nog iets interessants gezegd. Want God zegt ook nog tot Abraham: weet voor zeker dat uw nakomelingen vreemdelingen zullen zijn in een land dat het hunne niet is. En dat zij hem dienen zullen en dat die hen zullen verdrukken 400 jaar. Dat is een profetie die God nu aan Abraham geeft over wat er met zijn nageslacht zou gebeuren als zij in Egypte verdrukt gaan worden. Dat is waar het boek van Exodus over gaat. En wat zegt God over dat volk dat hen zou verdrukken, vers 14? Toch ook het volk dat zij zullen dienen zal ik richten en daarna zullen zij met grote haven uittrekken. Maar jij zult in vrede tot uw vader gaan, gij zult de hoge ouderdom begraven worden. Vers 16, het vierde geslacht echter zal hierheen wederkeren, want eerder is de maat van de ongerechtigheid van de Amorieten niet vol. Heel belangrijk vers in de Bijbel. Als we gaan nadenken over wie God is en over hoe geduldig God is. Want God zegt, ik heb wel een belofte gedaan en uw nageslacht zal dat land wel in bezit gaan nemen. Maar daar wonen nu andere mensen. En die mensen zijn goddeloos en bezig. Maar hun maat, hun grens is nog niet bereikt. God is nog geduldig. Maar vier geslachten later, dan zal God zijn grens bereikt zijn. En dat is niet dat God dat zo bepaald heeft, of gestuurd heeft, dat die mensen maar goddeloos moeten zijn. Dat in alles wat we zien, God geeft mensen een vrije keuze. Dat is de reden waarom die boom daar stond in de hoofd van Eden. Dat je een keuze zal hebben. En als we het verhaal van Jona kennen, dan zien we dat de stad van Nineveh zich bekeerde toen Jona hen opriep om zich te bekeren. Dus het is niet zo dat God wil dat mensen gestraft worden en hun zonde maar doen. Nee, God wil dat mensen veranderen. Maar hij zegt, die Amorieten, die wonen nu in Canaan en vier geslachten verder, dan zal hun maat vol zijn van de zonde en dan ga je ingrijpen. Dat is ook het moment dat God Israël, het beloofde land, heeft doen binnenkrijgen. En zo zien we dan ook dat Israël niet een volk was dat zomaar even, weet ik veel wat, ging doen in dat beloofde land Canaan. Dat was Gods wil. Maar, dat even terzijde, Sarai, hoofdstuk 16, vers 1, schonk geen kinderen aan Abraham. En zij had een slavin genaamd Hagar. Oké. Sarai, ook een heel godsvruchtige vrouw, daar gaan we zelf nog iets meer over zien. Weliswaar ook met gebreken. Maar zij is ook bij haar eigen gaan denken. Ik weet niet of zij wist van de belofte of niet. Waarschijnlijk wel, Abraham zal dat wel ons onwaarschijnlijk verteld hebben. Maar zij zegt, God heeft mij het niet gegeven om een kind te krijgen. Daar is mijn slavin. Ga naar mijn slavin Hagar en misschien wil God wel dat je door Hagar, omdat ze mijn slavin is, dat je zo een nageslacht kunt krijgen. En we zouden denken, daar is over nagedacht. We kunnen de logica ook nog volgen, zou ik zeggen. Ah ja, zij kan geen kinderen krijgen. En wat doet Abraham in vers 2? En dat is niet altijd goed. Ik wil ook voorzichtig zijn als ik dat zeg. Maar Abraham luisterde naar zijn vrouw. De mannen, die sommige mannen lachen, die zullen niet begrijpen. Maar Abraham luisterde naar Sarai. Nu, Abraham had naar God moeten luisteren. Maar hij luisterde hier naar zijn vrouw. Wat hadden we dan nog te doen? Wie was degene die... Adam luisterde ook naar zijn vrouw toen hij wist dat God het gezegd niet doet. Maar toen Eva haar de vrucht aanbod. Abraham hier luistert naar Sarai in plaats van naar God. En het werkte wel.
Want dan wordt een kind geboren. Een zoon Ismaël. Dus soms redeneren mensen, ah ja, maar het heeft toch iets goeds voortgebracht, er is toch een kind, dus het moet wel juist zijn. Nee, absoluut niet. Dat is niet wat God gezegd had. En het gevolg, als mensen niet luisteren naar God, dat komt, misschien in het begin kan het fijn zijn, kan het goed gaan. Denken we dat het goed is. Maar vergeet het maar dat het goed blijft. Want wat gebeurt er? Hagar wordt zwanger. En toen zij zag, vers 4, dat zij zwanger geworden was, was daar niet bereid, achter zich in haar hoofd. Dus daar is het slavin, zwanger van de man van haar bazin. En ze kijkt neer op haar bazin. Ze veracht haar. Ze voelt zich meer. Ja. Bij wie was het probleem? Duidelijk. Van het niet kunnen zwanger worden. Ja, niet bij Abraham. Want Abraham heeft het bazin zwanger gemaakt. Dat is het probleem waar ik met haar heb. Kunt u inbeelden, die twee vrouwen, die leven met elkaar in tenten. Ik denk dat men toen nog veel in tenten met elkaar samenleefde. Wat voor een kwelling dat elke dag weer opnieuw moet geweest zijn. Als Sarah je zag, Sarah's vriendin is zwanger, zij wilde zo graag kinderen krijgen. Ze kon het niet, ze had het opgegeven. Dat was haar idee. Wat voor een strijd daar is geweest. Wat voor een moeite, ergernissen dag na dag. En wat doet zij in vers 6? Hagar is veracht Sarai. En Sarai is kwaad op Abraham. Wat zegt ze in vers 6 tegen Abraham? Zie uw slavin is in uw macht. In vers 5. De krenking mij aangedaan. Komt voor uw rekening. Ik heb mijn slavin in uw schoot gegeven. En nu zij ziet dat zij zwanger geworden is, ben ik verachtelijk in haar ogen. De Heere doet recht tussen mij en u. Naar wie had Abraham geluisterd? Dat is een vrouw. En wat doet Sarai nu? Nu is het kwade Abraham. Die krenking is voor uw rekening. Ja, maar hij had toch geluisterd naar zijn vrouw. En dan zie je wat voor een ellende daaruit voortkomt. Niet omdat je luistert naar een vrouw. Begrijp me niet verkeerd. Dat kan soms ook heel goed zijn. En meestal is dat ook zo. Maar niet luisteren naar God, dat is het probleem. En uw eigen ideeën naar voren willen brengen. Dat brengt heel veel problemen met zich mee. Dus lang verwachten wij dat er gebeurt als we God niet vertrouwen. En het heft in eigen handen is. En dat is een praktische les voor ons leven. Als wij weten en de wil van God leren kennen. En we proberen het toch te forceren. Omdat het misschien niet gaat hoe wij het willen. Of op de tijd dat wij het willen. Want geduld, dat is iets waar wij echt vaak als mensen tekort in komen. Dan het verhaal van Jozef zien. Ik daag u uit om het geloof van Jozef te hebben. Als je meemaakt wat hij meemaakt. Maar ook in het leven van Abraham en Sarah. Het duurt zo lang. God geeft een belofte en het duurt zo lang. Die belofte komt maar niet uit. Ja, wat gaat je doen? Dan gaat je beginnen te twijfelen. Ja, wie was degene die de twijfel bracht? Dat hebben we gezien in de Hof van Eden. Degene die manipuleert. Als God iets heeft gezegd, dan kun je daarop vertrouwen. Daar hoef je nooit aan te twijfelen. God zal doen wat hij gezegd heeft op zijn tijd en op zijn wijze. De slavin gaat lopen. Ah ja, want er is ruzie tussen de twee vrouwen in het huis van Abraham. En zij vlucht weg in vers 6. En dan weer, dat is wat ik zei, dat komen we regelmatig tegen. Dat Hagar zit daar in de woestijn, ze is zwanger. En er komt een engel en die zegt, van waar kom jij en van waar gaat jij? Ja, die engel komt van God. Als God had niet gezien wat er gebeurd was. Was God ergens de afwas aan het doen? Of was hij de auto aan het wassen? Nee. God weet dat. Maar dat... Hagar moest nadenken. Waarom deed hij gevlucht? En hij kreeg de opdracht om terug te gaan.
Ja, maar God, hoe kun jij haar nu terugsturen? Want dat gaat allemaal zo moeilijk. Er is zoveel ellende. Er is zoveel strijd, conflict. Die moet daar niks meer van weten van haar. Hoe kan ik terug in die toestand gaan?
Nou, dat was God, hè. Ga terug.
En dan wordt Ismaël geboren. En Abraham is 86 jaar oud. En wat zien we dan in hoofdstuk 17? Dat opnieuw die belofte wordt herhaald. En nu wordt er nog iets extra aan toegevoegd, namelijk een teken dat God haar verbond met Abraham heeft afgesloten, namelijk dat elk jongetje op 8 dagen oud moest besneden worden. En al het mannelijk geslacht moest besneden worden. Dus de voorhuid moest afgesneden worden. En dat was een teken van dat verbond wat God met Abraham had gesloten. En we zien dan ook dat daar de naam van Abraham wordt veranderd in Abraham. Omdat hij een vader van, zoals vers 5 zegt, omdat ik u tot een vader van een menigte volken gesteld heb. Dus daarom hebben we tot nu toe Abraham, dat was de naam die zijn papa Terach had gegeven. En nu krijgt hij van God de naam Abraham, vader van een groot volk. En ook de naam van Sarai wordt veranderd in Sarah. En dat betekent edelvrouw. Dat is goed. Wat lezen we in vers 16? Terwijl God die regel heeft ingesteld van dat verbond van die besnijdenis. Vers 16. Over Sarai. Nu Sarai. Ik zal haar zegenen. En ook zal ik u uit haar een volk zijn. Wat je eerder al gezegd hebt. Een paar jaar terug. Nu weer. Ik zal u uit haar een zoon schenken. Ja, ik zal haar zegenen, zodat zij tot volken worden zal. Koningen van volken zullen uit haar voortkomen. Toen wierp Abraham zich op zijn aangezicht. Oh, wat doet hij? Lachte. En zei bij zichzelf, zal dat een 100-jarige een kind geboren worden? En zal Sarah een 90-jarige baren? Abraham was een man van geloof. En toch, hij nadacht soms, hij geloofde God wel, dat zien we, hij was vertrokken uit zijn thuisland, alles achtergelaten. Maar toch waren er soms dingen in zijn verstand dat hij zei, allee, hoe zou dat kunnen? En wat stelt hij voor? Vers 18. Ja, maar God, ik weet wel dat je dat gezegd hebt, maar... Och, mocht Ismaël voor uw aangezicht zijn. Laat het toch Ismaël zijn. Laat het toch mijn zoon uit Hagar zijn. Dat is goed. Abraham redeneert. En dan de tijd gaat door. En er komen 3 mannen. Op een gegeven moment, Abraham is verder aan het gaan met zijn leven. Met zijn kudde. Met zijn zoon. En dan komen 3 mannen. En Abraham is bijzonder gastvrij. Hij is bijzonder gastvrij en hij verzorgt die mannen heel goed. En je moet dat maar eens lezen voor jezelf. Wildvreemde mensen komen daar bij Abraham. Hij kent die niet. Hij nodigt die uit. Maakt eten voor hen. En biedt hen eigenlijk... aan om voor hen te zorgen. Hoe vaak hebben wij dat al gedaan? Hoe vaak hebben wij, op Facebook klagen we wel voor al die Syriërs die naar hier komen, en al die andere vluchtelingen die naar hier komen. Wildvreemde mensen komen bij Abraham in zijn tent. En hij verzorgt hen, hij geeft hen het beste van het beste van wat hij kan geven. Dat een mooi voorbeeld is voor ons. Maar die mannen waren natuurlijk niet zomaar mannen. Want die mannen, dat waren boodschappers van God. En die zeiden, uw vrouw zal binnen een jaar een zoon hebben. En wat gebeurt er in vers 11? Het einde van vers 10. Sarah is aan het luisteren bij de ingang van de tent die zich achter hem bevond. Abraham, nu en Sarah waren oud en hoog bejaard. Het ging Sarah niet meer naar de wijze van de vrouwen.
dus lag het daar. In zichzelf denkende, zal ik wel eens hebben, nadat ik vervallen ben, terwijl mijn heer ouders, dus ook Sarah, moest er mee lachen aan ik kom.
Dat is toch niet mogelijk?
En goed, die... De Heer zegt dan ook van tegen Abraham, waarom is Sarah aan het lachen? En hij zegt, vers 14, het zou voor de Heer iets te wonderbaarlijk zijn, het zou voor de Heer iets te wonderlijk zijn. Denk daarover na, het zou voor God iets wonderlijk zijn. Hij heeft helemaal een aarde geschapen. En wij als mens zijn soms zo kortzichtig, dat wij alleen maar kijken wat voor ons neus is en zelfs dat zien we soms niet. Maar God heeft helemaal een aarde geschapen en zou voor hem niet onmogelijk zijn? Hij kan alles. U laat me daar wel een bedenking bij zeggen. God is wel gelimiteerd. God is gelimiteerd door zijn woord. Als God bijvoorbeeld gezegd heeft, die regenboog, dat wil zeggen dat ik nooit meer de aarde zal doen onderlopen door het water en ook in vloed laten komen, dan is hij gelimiteerd, dan zal hij dat ook nooit meer doen. Maar God kan alles. Er is niks onmogelijk voor God. En Sarah lacht. En dan gaat ze het ook nog ontkennen dat ze gelachen wordt. Want zo zijn we soms ook. We hebben iets gedaan. En we worden erop gewezen dat het fout was. Oh nee, oh nee, dat is niet waar. Ja, dan zult je verkeerd begrepen hebben. Dat was toch niet bedoeld. Ja, dat was toch wel bedoeld. En dat is iets, kijk, elkaar, we kunnen elkaar wel dingen wijsmaken, hè. En we kunnen elkaar soms nog zo overtuigen dat die ander gaat geloven dat je dat zo niet bedoeld had. Hè? Dat is iemand die wij niet niks kunnen wijsmaken. En dat is God. God kijkt rechtstreeks naar ons hart. Hij kent onze bedoelingen. Hij weet hoe wij denken. Hij weet waarom we denken. Hij heeft ons geschapen. Hij zal het wel weten. En dat kan een vertroosting zijn. Maar dat kan soms ook heel beangstigend zijn als God alles weet wat je denkt. Hetzelfde als je s'avonds op je computer zit en je zet dingen doen op je computer die niemand mag zien. Je wilt niet dat iemand dat ziet. Wat zou er gebeuren als iemand op dat moment zou binnenkomen? Je zou het misschien toedoen, wegdoen, oh, niks aan de hand. Maar een mens bedriegt zijn eigen. Want God is op dat moment aan het toezien. En hoe vaak doen we? Van in mijn eigen kijk, niet naar jullie kijk, van mijn eigen kijk. Hoe vaak zijn we zo in ons denken? Daar gaan we het ook zo. En God maakt bekend wat hij met Sodom gaat gebeuren. Wat er met Sodom gaat gebeuren, want we hadden gezien, Lot vestigde zich dichtbij Sodom. En nu gaat God bekend maken aan Abraham wat er met Sodom gaat gebeuren. En Abraham die is perplex, zegt, maar God, gaat jij heel die stad, heel die streek ondersteboven keren? En hij gaat eigenlijk onderhandelen met God. Hij zegt tegen God, ja maar God, stel dat er nog 50 rechtvaardige mensen in heel die stad zouden zijn. Gaat je het dan nog doen? God zegt, wel, als er nog 50 zijn, ga ik heel die stad sparen. En Abraham is een beetje stout. Hij zegt, ja maar God, stel nu dat er 45 of 25 min, zou ik. En zo gaat hij door tot 10. En God zegt, als zouden er 10 zijn, dan zal ik heel die stad sparen. Dat waren er 10. En die twee engelen, en dan denk ik dat we het daar ook zullen bij houden voor de middagpauze. Kijk, dan heb ik gesproken.
Ja.
Die twee engelen die komen bij Sodom. En Lot zat in de poort. Nu, je zou denken, oké, Lot zat in de poort, ja en? Maar dat impliceert hoogstwaarschijnlijk, ik kan dat niet met zekerheid zeggen, maar waardoor dat zelfs een ander verhaal ook zien in zeggen. Dat hij een officiële functie had in de stad. Impliceert dat. Ik ga daar geen, ik ga mijn hand daarvoor niet in het vuur steken, dat is dat zou best wel kunnen. En dat hij dus een officiële functie had, en hij liet daar dus die twee mannen. De ene was weg. Twee waren naar de stad gegaan. En wat doet hij? Hij ontvangt die gastvrij. Dat is ook de reden waarom hij gastvrij was. Ik denk ook uit mensenliefde. Maar hij wist wat voor soort mensen daar in die stad woonden. Wat ik zie, die waren zeer goddeloos. Dat is wat er over Sodom werd gezegd. En hij ontvangt die mensen en hij zegt, kom bij mij. En hij is nog niet goed thuis binnen. Komen de mannen van de stad
alle mannen, jong en oud, moet je hun beelden, ik probeer het mij altijd in te beelden wat daar gebeurde. De mannen van de stad, die willen gemeenschap hebben met die twee vrienden. Hoe ziek kun je zijn? Hoe slecht kun je zijn? Dit is geen, ik wil dat er even op hameren. Voor mij is dit geen verhaaltje zoals een sneeuwtje, hè? Dit is echt gebeurd. Dan heb je een stad die zo ver van God is afgedwaald, dat die mannen gemeenschap willen hebben met de eerste de beste vreemdelingen die daar in de dingen komen. En Lot heeft hier zijn huis en ze slaan op zijn deur, ze willen absoluut binnen. En Lot zet zichzelf tussen hem, tussen die menigte en die bezoekers. Maar wat biedt hij aan? En dat sta ik van te kijken in het verhaal van Lot, zoiets wat ik moeilijk kan vatten. In vers 6 van hoofdstuk 19, toen ging God tot hem naar buiten, maar de deur sloot hij achter zich toe. En hij zeide, mijn broeders doen toch geen kwaad. Oké, dat is goed. Maar dan. Zie toch, ik heb twee dochters, die met geen man gemeenschap hebben gehad. Laat mij die tot u naar buiten brengen en doet met haar zoals goed is in uw ogen. Alleen doet deze mannen niet. Want daartoe zijn ze onder de schaduw van mijn dak gekomen. Lot, alstublieft. Ik weet dat niet, hè. Uw dochters, wat had hij kunnen doen? Hij had kunnen zeggen, hier, pak mij maar, doe maar met mij wat je wilt, maar daar uit mijn huis blijf je. Ik zal me wel opofferen. Hij geeft een dochter. Ik kan er niet bij. Maar goed, Lot op zo'n moment maakte die keuze. En ik zal hem ook gezegd hebben, als ik hem zou kennen, Lot, dat is een slechte keuze. Dat doet geen. Ik heb die leven gegeven voor je kinderen. In plaats van je kinderen op te offeren voor u en voor je gast. Goed, de mensen van de stad zijn daar niet blij mee. En de engelen staan die menigte met blindheid. En ze zeggen tegen Lot in vers 12, wie heb je nog meer in de stad? Of je schoonzoons, of je zonen, of je dochters, of wie je ook in deze stad hebt, voer hen uit deze plaats. Waarom God ging die stad ons overgeven? En Lot gaat naar zijn schoonzoon. Oké. Lot was eerst bij Sodom gaan wonen. Een tijdje verder vinden we hem in de poort, wat impliceert, dat is mijn implicatie, dat hij een functie had in de stad, dat hij al zo verweven was met de stad en wat daar gebeurde, dat zelfs nu zijn schoonzoon is. Hij had zijn dochters gegeven aan mannen die zo slecht waren. Ik had dat toegelaten. Maar ja, die schoonzoon, die zeggen, ik ga er even niet anders te boven keren, wat dat voor een flauwe zeven komt, ik blijf hier. Ja, die man had geen geloof. Die kende God niet. We waren zo afgedwaard. Hij was in de ogen van zijn schoonzoon als iemand die scherp, die onzin verkondigde. En goed, de engelen dringen er bij Lot op aan, maak dat je weg bent. Hij treuzelde, vers 16, en ze grijpen hem en zijn vrouw en zijn twee dochters bij de hand, omdat ze hem wilden sparen. En uiteindelijk geven ze hem de opdracht in vers 17, vlucht om uw levens wil, zie niet om en sta nergens stil, opdat gij niet verdelgd wordt. En we kennen het verhaal. Wat doet de vrouw van Lot? Waarom zou zij dat gedaan hebben? Zij keerde zich om en zij veranderde in een zoutje. Maar waarom heeft zij dat gedaan? Zou ze gedacht hebben aan de rijkdom? Zou ze gedacht hebben aan het aangename leven in de stad? En alle uitdagingen, lusten die de stad met zich meebracht? Haar hart was niet 100% naar God gedraaid. Maar ik wil ook niet zeggen dat Lot zo rechtvaardig was. Want in het Nieuwe Testament, tekst voor mij is geschreven, ik heb het niet bij, maar kijk eens in 2 Petrus. In 2 Petrus hoofdstuk 2, vers 6. Er staat aan de steden. Ik pik even gewoon in op het vers. En de steden Sodom en Gomorra tot as verbrand, tot omkering gedoemd en zijn voorbeeld gesteld heeft voor hen die goddeloos zouden leven, maar de rechtvaardige Lot, die zwaar te lijden had onder de losbandige wandel van de zedelozen, heeft behouden. Want deze rechtvaardige heeft onder hen wonende dag en dag zijn rechtvaardige ziel gekweld door het zien en horen van hun tegen alle wet ingaande werken. Ja, maar Lot, heeft iemand u gezegd dat je daar moest gaan wonen? Lot, had je niet moeten nadenken toen jij die keuze maakte, toen Abraham u de keuze gaf? Had je niet beter moeten nadenken, ten eerste wat is respectvol en eervol om te doen, en ten tweede, als ik mijn gezin ga verhuizen naar een goddeloze stad als Sodom, wat zijn de gevolgen van die keuze? Wat gaat dat allemaal met zich meebrengen? Dat heeft Lot niet gedaan. En hij heeft een zware tijd gedaan, want hij zag naar die streek en hij dacht, oh, dat gaat me rijk maken. Maar wat heeft het hem opgebracht? Alles kwijt en zijn vrouw kwijt. Belangrijke les voor ons. Wij moeten ook nadenken, de keuze die wij maken in het leven. Ah, ik heb de tekst er wel bij staan. Dan zien we ook als Sodom verwoest is, dat eigenlijk nog een spijtig verhaal in de Bijbel is, want wat gebeurt er? De dochters van Lot, ja, die willen een nageslacht geven aan hun vader. En in vers 32 zeggen ze, kom, laten wij onze vader wijn te drinken geven en bij hem nederliggen, opdat wij door onze vader een nakroos het leven geven. Waar zouden zij het idee gehaald hebben om iemand dronken te voeren? Wel, ik denk dat je in een stad als Sodom woont, dat dat scheringen in pak komt. En vers 33, toen gaven zij in die nacht haar vader wijn te drinken, de eerstgeborene ging naar binnen en het gaat zo door. Priesters. Waar zouden zij dan geleerd hebben, dat gedrag? Als we al zien dat als er twee vreemdelingen in de stad komen, dat alle mannen van de stad gemeenschap willen hebben, waar zouden zij zo gedrag gezien hebben? Oké, zet jij je tv nu aan, ja, straks als je thuis bent. Zet er maar zeker van dat Sodom en Gomorra op de tv zijn en de toestanden die daar gebeurden, dat is vandaag de entertainment waar wij naar kijken. Ik weet niet hoe het programma noemt. Dat is een show op tv en dat gaat over bedriegen, overstaan. Dat is ik kom niet op de naam, dat is een Nederlandstalig programma. En daarin wordt serie na serie nagebootst hoe spannend het is, hoe uitdagend het is om vreemd te gaan, om zomaar gemeenschap met iedereen te hebben. En voilà, wij zitten daar in de zetel. Ik hoop het niet. Ik hoop het niet, maar we zitten daar in de zetel, de chipske. We zijn naar Sodom en Gomorra aan kijken. Maar wat deed God met die stad? En waarom deed God dat met die stad? Omdat dat goed was. Dat God zei, dat is het leven dat ik zoek voor de mensen. Dat is goed voor de mensen. Nee, dat is slecht. Dus denk na wat wij ons laten entertainen. Door wat wij ons laten entertainen. Denk na als je een keuze maakt in je leven. Want op zich is het niet verkeerd om bij Sodom te gaan wonen. Maar denk om ons na, jij bent misschien als gelovige sterk, godsvruchtig. En je zegt, ik kan eraan, ik kan godsvruchtig zijn en ik kan in Sodom wonen. En dat kan ook. Want het Nieuw Testament heeft dat ook. We leven wel op deze wereld, maar we zijn niet van deze wereld. We kunnen christen zijn terwijl we eigenlijk omgeven zijn door goddeloze mensen. Dat kan. Dan kunnen uw vrouw en uw kinderen dat ook. Kunnen de mensen van uw familie dat ook. En als jij een keuze maakt, dat je hem daar doet wonen, vind je daar wel verantwoordelijk voor. En de gevolgen die daaruit voortkomen. Dat is een les die ik leer van Lot en van zijn leven. En bezin even dat je begint, zou ik zeggen. Dat is een spreuk die ik daar aan wil toevoegen. We zullen het tot hier houden. Zullen we nu een middagpauze hebben?